Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Wim.
Voor iedereen met een iPhone, opgelet, want Jong Beleggen zit nu ook op Clubhouse.
Oh, wat zijn we hip.
Ja, daar hebben we het straks even over. Maar we hebben het vooral over aandelenemissies en claimemissies.
Ja, dat is onderdeel van de corporate actions. Lekker droge stof.
Mm-hmm. We hebben het natuurlijk over die rode cijfertjes in je portfolio.
Ja, wat een gek weekje.
Ja.
We gaan het hebben over grondstoffen, zilver en goud.
En nou ja, er komen ook nog wat opmerkingen en communityberichtjes in voor in deze aflevering. En we besteden aandacht aan het merk Jong Beleggen.
Oh, dit wordt zo leuk.
Ja, ja, jongens, we hebben echt iets leuks voor jullie in petto. Laten we maar snel beginnen. We hadden afgelopen vrijdag onze Clubhouse-ontmaagding.
Ja, debuut.
Ja. Ja, ik had al een keer in een room gezeten als een spreker, maar voor jou was het echt de eerste keer, hè?
Ja, de eerste keer was even uitvogelen.
Ja, ik denk dat mensen wel gemerkt hebben, die hebben geluisterd, dat het onze eerste keer was.
Maar het was wel heel leuk.
Ja, het was heel leuk. Ja, we hebben veel reacties gekregen.
Ja, eigenlijk wel veel positieve reacties, ja. We moeten wel een beetje zoeken naar een dynamiek nog. Het is zo open.
Mm-hmm.
Ja, dus er zijn eigenlijk geen regels.
Nee, ja, we gingen er ook een beetje in van, ja, stel maar vragen.
Ja, dus je moet zelf een beetje regels maken. Beetje, je moet het wel goed organiseren. Je hebt een soort van voorzitter nodig eigenlijk in zo'n room.
Is dit een open sollicitatieverzoek?
Nou, nee hoor. Nee, liefst geen berichtje sturen.
Nee.
Ik heb ook gevraagd of de gast hiervoor, dus in dit geval Paul Wicht, of die volgende keer ook mee wil doen.
Leuk.
Zo ga ik een aantal mensen
ik hoop
vragen
dat Paul een iPhone heeft.
Ja, dat heeft hij.
Oh ja, we volgen elkaar ook al op Clubhouse. Ja, dat is dus alleen voor mensen die een iPhone hebben. Dat is wel vrij triest.
Ja, dat is wel jammer, hè?
Ja.
Maar het was wel heel leuk. Eigenlijk, in principe kan je dit natuurlijk ook in een andere vorm doen. Maar ik merk wel dat het leuk is om zo van direct lijntje te hebben met de luisteraar.
Ja. Nou ja, dus voor de vorige mensen die erbij waren, de volgende keer gaan we het iets gestructureerder doen. Gewoon deze vrijdag weer, toch, Pim? Of 5 uur?
Ja, laten we het gewoon weer proberen.
Oké.
Okay. Lekker op de hype snappen.
Lekker op de hype?
Ja, de Clubhuis is nu toch een hype?
Ja, op die manier, ja. Ik vind het wel een beetje raar dat je toegang moet geven tot al je contacten.
Ja, dat is natuurlijk de truc. Dat is natuurlijk de truc van de maker. Hè, om, ja. Zo is eigenlijk alle producten zijn vroeger groot geworden. Ook Facebook. Je contacten werden ingeladen en dan kreeg je al je contacten en een bericht. Dan krijg je dat netwerkeffect.
Ja.
Anders lukt het natuurlijk niet.
Nee, dat is dan weer jammer. Maar goed,
ja.
We hebben het er maar even voor over. Want ik vind het wel echt een heel leuk medium. Het is heel vrij.
Ja, het is heel grappig, hè? Dit past eigenlijk veel beter bij Twitter. Daar heb je natuurlijk, dat is eigenlijk al een soort van clubhuis natuurlijk. Ja. Iedereen die zit een beetje in de luchtleden te lullen.
Ja.
En nu kan je, en je hebt daar al een soort van een following base op gebouwd. En heel ook heel erg op jouw expertise.
Ja.
Dat is waar je veel over tweet vaak. En dat zou eigenlijk een ideale plek zijn om ja, voor de auteur, degene die een following base opbouwt, de autoriteit, om natuurlijk zo'n clubhuis te starten op Twitter.
Ja.
Want dan heb je al je bereik en dan kan je praten over jouw onderwerp waar jij een expertise in hebt.
Ja.
Dus ik denk dat dit eigenlijk ook heel goed bij Twitter past. En ik denk dat heel veel mensen ook veel meer behoefte aan hebben om dit op Twitter te hebben. Want anders moet je dus weer een nieuwe following base opbouwen bij Clubhouse.
Maar dat vind ik wel ook wel weer leuk, want dat heeft nu een soort van gelijk speelveld effect. Weet je wel, iedereen kan nu, weet je wel, op Twitter heb je gewoon al de mensen die al veel volgers hebben, die hebben dan automatisch daar weer profijt van. Maar nu is iedereen gewoon op nul begonnen.
Ja, dat is wel waar. Het is alleen omdat niks opgeslagen wordt, moet je dus eigenlijk toch je autoriteit op een ander platform opbouwen. Want ja. je kan niet een Klopt. Soort van autoriteit opbouwen op Clubhouse. Want je hebt geen profiel, niks. Dus je moet eigenlijk je naam al op hebben gebouwd op een ander medium.
Ja.
Daardoor kan het nooit een standalone medium worden als het niet zich ontwikkelt.
Ja. Afijn, goed. Clubhouse, ja. Hartstikke leuk. Wat gaan we doen vandaag? We hebben het over een aandelen- en claim-emissie.
Ja, dus, saai, hè?
Ja, het klinkt best wel saai. En dat komt ook een beetje omdat het gewoon saaie woorden zijn. Maar emissie betekent eigenlijk uitstoot. Als je het op koolstof betrekt. Maar nu gaat het dus eigenlijk om de uitgifte van aandelen.
Ja, toch? Emissie heeft misschien wel een beetje een is misschien wel een negatief woord. Ik denk als je emissie googelt, dat je vaak negatieve nieuwsberichten krijgt dan positieve. Ja. Ik denk het sowieso wel leuk om af en toe eens een beetje een droge aflevering te maken. Dat hoort er ook een beetje bij. Uiteindelijk wil ik gewoon alles wat met beleggen te maken documenteren eigenlijk. Dus er zitten ook gasten bij en onze portfolio. Ja. Maar ook natuurlijk soms gewoon droge kennis.
Ja.
Dit hoort er ook gewoon bij. Ik denk als je wat langer belegt, dan ga je hier gewoon mee te maken hebben. Dus Het is goed om dit een keer te weten. Ik denk ook wel dat je dit ook wel regelmatig gelezen hebt. Als je een beetje het nieuws volgt en je bent al een jaartje aan beleggen, heb je dit wel een paar keer al gezien. Maar dat je misschien nooit goed gerealiseerd hebt wat het nou daadwerkelijk inhield. En daar gaan we het nu over hebben.
Nou, vertel. Want ik denk dus, dan gaat het over aandelenuitgifte. Ja, dat doet natuurlijk elk beursgenoteerd bedrijf aandelen uitgeven.
Ja, nou, misschien om nog een stapje terug te gaan. Dit is een emissie en een claim-emissie is een corporate action. Zo wordt het dan officieel genoemd. En dat houdt eigenlijk in dat zijn grote events eigenlijk van een beursgenoteerd bedrijf. Of van een beursgenoteerd bedrijf.
De events?
Ja, dus je moet het zien als een wat eigenlijk allemaal onder corporate actions valt. Is een beursgang, als een aandelen gesplit wordt, een emissie of een claim-emissie, een inkoop van eigen aandelen, winstwaarschuwingen, een overnamebod en een splitsing van een onderneming.
Oké, dus het zijn een beetje gewoon de grote gebeurtenissen in het leven van een beursgenoteerd bedrijf. Net zoals je in mijn leven dan misschien een keer een huis koopt of een kind krijgt of gaat samenwonen. Dat soort live events.
Ja, en die corporate actions, dat zijn eigenlijk allemaal acties die een bedrijf uitvoert, maar er zit een soort van regulatie achter. Daar moet je officieel toestemming voor vragen, dan moet je melden.
Ja.
En dat zijn eigenlijk alle plichten die je hebt als je beursgenoteerd bent.
Ja.
Je kan niet zomaar even een eigen aandelen inkopen.
Nee.
Je ziet ook wel bij sommige brokers en ook bij sommige websites zoals Yahoo vermeldt het anders, maar daar wordt het ook echt onder het kopje corporate actions geschaard. Volgens mij de dividendaankondiging staat bij de Giro ook onder corporate actions.
Okay.
Wij zijn natuurlijk bezig met PDT, dus met ook met heel veel data, alles binnenhalen, alle koersdata, maar wij willen natuurlijk ook corporate actions data hebben. En die data is heel moeilijk te krijgen, merken wij. Dat is best wel verborgen, maar die is heel erg belangrijk, want daardoor kunnen wij weten wanneer een aandeel overgenomen is of gesplitst is. En daar gaat het nu nog best wel veel fout in data. Dus dat in één keer een bedrijf gewoon verdwijnt. Maar dan moeten wij die verdwijning moeten wij kunnen registreren. En dat registreren wij dan door een corporate action. Dat wij kunnen zien dat bedrijf overgegaan is in een ander. En anders is in één keer is het bedrijf verdwenen.
Ja, of zijn er opeens heel veel aandelen bijgekomen.
Ja.
En dat moet iets met de koers doet.
Ja, dus die corporate actions, dat worden officieel geregistreerd.
Ja.
Dus daar is deze emissie, een claim emissie, is een onderdeel van een corporate action.
Ja.
Er zijn te veel corporate actions om het in één aflevering te behandelen. Maar we hebben de beursgang hebben we natuurlijk al gehad.
De beursgang.
De IPO.
Ja.
Die hebben we natuurlijk al besproken. Er zijn nog andere die we een andere keer kunnen bespreken. Zoals een aandelensplitsing of een fusie of een splitsing van een onderneming. Dat er een nieuwe onderneming uitkomt.
Ja. Maar nu dus corporate action, de aandelenemissie.
Daar gaan we het nu over hebben.
En de claimemissie.
Ja. Nou ja, een gewone emissie. Je gaf het eigenlijk al aan. Het is gewoon een uitgeven van extra aandelen.
Ja, van extra aandelen ook. Dus niet de eerste aandelen, maar van extra aandelen.
Ja, heel duidelijk. Extra aandelen, dat is heel belangrijk. En bij de meeste, eigenlijk bij een beursgang, gebeurt dat eigenlijk in wezen. We hebben natuurlijk bij een IPO gehad. We hebben het over een direct listing gehad.
Ja.
En over een IPO. En wat er vaak gebeurt bij een IPO, is dat er extra aandelen worden uitgegeven. Dus een emissie. En die worden naar de beurs gebracht. En dan kunnen mensen zich op inschrijven en die kunnen dat kopen. En daardoor, omdat er dus extra aandelen zijn uitgegeven, wordt eigenlijk die cash die daarmee wordt opgehaald eigenlijk, wordt die cash eigenlijk de organisatie ingestopt.
Ja, oké. Waardoor... Maar even, want je hebt nu wel dus bij een beursgang maar extra aandelen. Dus je hebt gewone aandelen bij een beursgang die je gewoon uitserveert. En dan ook nog extra aandelen.
Nee, dat is. Ik zeg dat er 100 aandelen zijn.
Ja.
En verdeeld over 5 aandeelhouders heb je allemaal 20%. Maar als je naar de beurs gaat, dan willen die 5 mensen die 20% hebben, die gaan niet hun aandelen verkopen. Mm-hmm. Maar het bedrijf geeft bijvoorbeeld 20 extra aandelen uit. En dan zijn er totaal 120 aandelen.
Yeah.
En die 20 extra aandelen die door het bedrijf worden gecreëerd, die worden aangeboden. Yeah. En die worden verkocht. Maar het geld wat daarmee wordt opgehaald, dat gaat dus niet naar een van de eigenaren, de aandeelhouders, maar dat gaat in het bedrijf.
Check.
En dat is heel belangrijk om te weten. Want daardoor is ook de reden waarom mensen naar een beursgang willen. Omdat ze daardoor kapitaal ophalen wat in de organisatie komt.
Yeah.
En daardoor wordt de organisatie kapitaalkrachtig.
Ja. Yeah.
Wat uiteindelijk gunstig is voor al de zittende aandeelhouders. Die verwateren wel allemaal, want die houden niet met z'n allen met z'n 25%.
Nee, die gaan een beetje naar beneden.
Die gaan allemaal naar beneden, die verwateren. Ja. Maar vaak is een verwatering dan minder erg, omdat er zoveel geld de organisatie binnenkomt. Ja. En de organisatie kan dat geld weer investeren,
ja,
waardoor het bedrijf veel meer waard wordt.
En kan groeien.
Ja, kan groeien, waardoor eigenlijk als je verwatert bijvoorbeeld van 20 naar 18%, je kan beter 18% hebben van een groter bedrijf dan 20% van een kleiner bedrijf.
Okay.
Dat is eigenlijk het idee.
Alles is relatief.
Ja, dus ja. Het idee is natuurlijk dat je met dat geld wat je ophaalt harder kan groeien, groter kan worden. En daardoor ben je bereid om hem te verwateren. Dat is eigenlijk het idee. Maar dan moet er dus wel een heel duidelijk plan liggen wat je met dat geld gaat doen.
Mm-hmm.
Als er geen plan ligt met dat geld en je gaat niks met dat geld doen, ja, dan verwaart je, maar dan wordt het bedrijf niet meer waard. Dat wil je natuurlijk niet. Dus er moet wel heel duidelijk een strategie achter zitten wat je met het geld gaat doen.
Ja.
En dan hebben we dus ook nog gehad, een direct listing om het af te maken. Dat is wat Spotify heeft gedaan. Daar worden er geen nieuwe aandelen uitgegeven. Er zijn 5 aandeelhouders van 20%. En ze zeggen niet, we gaan 20% extra aandelen uitgeven. Maar we gaan een aantal zittende aandeelhouders vragen om hun aandelen aan te bieden. Maar daardoor haalt de organisatie dus geen geld op.
Nee,
en als organisatie,
want dat gaat naar die aandeelhouder.
Ja.
Ja. En dat is ook specifiek, dat was de direct listing. Het is een beetje een tijdje geleden, maar dat is dus het kenmerk van de direct listing.
En dat is wel heel goed om te weten. Dat is ook het verschil. Dus bij een emissie geef je extra aandelen uit. En daardoor kan je dus extra kapitaal, je verkoopt gewoon nog meer van het bedrijf.
Ja.
En dan gaan, maar het nadeel is dat alle bestaande aandeelhouders verwateren. Dus het is heel belangrijk dat het bedrijf
Een plan heeft
wat ze met het geld gaan doen.
Dus daar kijk je naar als jij gaat beoordelen van, nou ja, er komen nu daar aandelen van, zit daar een plan achter. Dat is vrij logisch ook.
Ja, maar het gebeurt dus heel vaak dat natuurlijk een emissie wordt gedaan vanuit nood.
Ja, omdat het geld op is.
Ja, omdat ze bijvoorbeeld leningen niet kunnen betalen of dat ze schulden hebben. En die schulden worden te hoog. Dus de verhouding schuld en verhouding eigen vermogen, die wordt scheef.
Ja.
En dan krijg je natuurlijk een probleem. Dat heet dan de credit rating. Die hebben we wel eens eerder besproken over. Volgens mij hadden we toen de beoordeling, ook met obligaties toen.
Ja.
Hoe hoog je bij bedrijfsobligaties.
Ja, de kredietwaardigheid.
Ja, de kredietwaardigheid. Er zijn 3 instanties in de wereld die dat beoordelen.
Ja.
En het is hoe hoger je kredietwaardigheidsscore, hoe goedkoper je geld kan lenen. En dat houdt eigenlijk in, als je een hoge rating hebt, bijvoorbeeld AA-rating, dan zegt dat eigenlijk dat je bijna wel 100% je lening terug kan betalen.
Ja.
Waardoor je dus risicolozer. En daardoor krijg je ook minder rente, of zelfs 0% nu.
Ja.
Dus het is voor een bedrijf dat eigenlijk geld nodig heeft en heel veel schulden heeft, heeft dus ook een hele lage kredietwaardigheid.
Ja.
En dat wordt natuurlijk een beetje zo'n visueuze cirkel. Hoe meer je leent, hoe lager je kredietwaardigheid wordt, hoe meer rente je betaalt over over de lening.
Dus dan zit je in nood en dan wil je geld van, uit aandelen.
Ja, dan is eigenlijk je enige optie is dan je hand ophouden bij de aandeelhouders.
Ja, precies. En denk jij dan van als belegger, daar hoef ik niks mee te maken te hebben? Of kan dat nog steeds ook wel een goed plan achter zitten?
Nou, dat kan wel. Dat ligt een beetje aan de situatie. Maar misschien, voordat we echt op bedrijven ingaan, is misschien wel goed om, dat is een gewone emissie.
Oké.
Dan worden er gewoon extra aandelen op de markt gebracht.
Ja.
Die worden gewoon vaak via net als bij een beursgang, dat wordt vaak via een zakenbank gedaan, bijvoorbeeld JP Morgan. Die begeleidt dan die extra aandelen en er wordt 10% een emissie van 10% gedaan. Maar dan wordt dus niet in één keer gezegd, nou maandag 10% extra de beurs op, want ja, dan heb je veel meer aanbod dan vraag. Dus zo'n zakenbank, zo'n JP Morgan bijvoorbeeld, die gaat wel dan rustig de markt inbrengen. Dus dat doen ze bijvoorbeeld over een periode van 2 weken of zo, of een maand, gaan ze elke dag wat extra aandelen erin vloeien.
Ja.
Waardoor je dus eigenlijk niet heel erg merkt dat niet in één keer zo'n dump in prijs is.
Nee, precies.
Een emissie van extra aandelen uitgeven, dat doe je vaak als de koers heel hoog staat.
Ja.
nou ja, misschien om toch maar weer een voorbeeld te geven, is Tesla. Die heeft in de afgelopen jaar volgens mij 2 of 3 keer een emissie gedaan.
Ja.
En dat doe je vooral als de aandelenkoers heel hoog staat.
Ja.
Dan ga je gewoon zeggen, nou, wij vinden eigenlijk als bedrijf dat onze koers veel te hoog staat dan wat het waard is. En nou, we gaan daar gebruik van maken. We doen een emissie.
We verwateren het een beetje expres.
Ja, we verwateren gewoon alle aandeelhouders. En dan halen wij daardoor geld mee op.
Ja, precies.
En dat heeft Tesla een paar keer gedaan. Die heeft daardoor 10 miljard opgehaald door gewoon extra aandelen uit te geven.
Ja, wat relaxed voor ze.
Ja, en normaal zou dat... Ja, dan maak je de beleggers echt heel boos mee. Want ja, er is in één keer 10% meer aandelen. Dus iedereen verwatert daardoor.
Ja.
Alleen omdat Tesla zo hard omhoog ging, heeft eigenlijk niemand er echt bezwaar tegen aan.
Omdat ze het ook minder merken misschien.
Ja, nou ja, je merkt het minder. Maar als ze het niet hadden gedaan, had het aandeel nog veel hoger gestaan. Het is natuurlijk wel heel slim van Tesla. Want en heel veel andere groene aandelen doen dat ook. Die heel hard omhoog gaan nu. Die eigenlijk zwaar overprijs zijn.
Ja.
Het is natuurlijk heel slim om extra aandelen te gaan uitgeven. Want het is de meest goedkope vorm naar kapitaal.
Ja.
Het heeft natuurlijk ook wel een effect. Want daardoor heeft het heel veel kapitaal. Gratis kapitaal. En daardoor is juist wel weer de kans dat ze hun belofte weer waarmaken. Ja. Dus het is ook wel weer een positief effect.
Ja, oké. En dan heb je ook nog dus een claim-emissie.
Ja, en een claim-emissie.
Dat is iets anders.
Ja, dat gebeurt vaak eigenlijk een beetje uit nood. Niet altijd. Maar een claim-emissie houdt eigenlijk in dat je bij de bestaande aandeelhouders een claim legt om nieuwe aandelen te kopen. En dat is eigenlijk een soort van optie.
Hmm.
Dus wat ze eigenlijk doen, ze gaan eerst naar de bestaande aandeelhouders toe. En ze zeggen, nou, we willen eigenlijk jou als bestaande aandeelhouder de optie geven om extra aandelen bij te kopen.
Yeah.
Dus die gaan dus niet direct de markt op. Dus bij nieuwe aandeelhouders,
yeah,
wat bij een emissie wel gebeurt.
Yeah.
Maar ze gaan eerst naar de bestaande aandeelhouders en ze geven eigenlijk de optie om het aandeel
te kopen.
Ja, vaak met een korting.
Oké, en de aandeelhouders mogen alsnog wel zelf bepalen. Of
ja,
ze krijgen
een sheet als een soort van voucher,
ja,
om het aandeel te kopen tegen een korting.
Ja.
En ze kunnen ervoor kiezen om die voucher te verkopen.
Ja.
Of ze kunnen ervoor kiezen om die voucher te gebruiken en extra aandelen bij te kopen.
Ja, dat klinkt inderdaad als een optie.
Ja, en het is ook letterlijk een optie, hè?
Ja.
Waar we met Paul Wicht over gehad hebben. Het is ook letterlijk een optie. Het is een beetje een spel tussen... Je wil aan de ene kant niet te veel korting geven, want dan zakt het heel erg. Maar je wil ook niet te weinig korting geven, want je wil wel het aantrekkelijk maken voor de bestaande aandeelhouders. Dus daar wordt een beetje tussen gespeeld.
Ja, en waarom zou je dat doen dan?
Neem bijvoorbeeld Basic Fit. Dat is een heel mooi voorbeeld. En misschien ook wel Ryanair. Die zijn eigenlijk gezonde bedrijven.
Ja.
Hebben ze bewezen in het verleden. Maar dan heb je in één keer de coronacrisis.
Ja.
Kunnen ze niks aan doen. Maar ze moeten naar Ryanair kan niet vliegen. En Basic Fit, er kan geen sportschool open.
Nee.
Maar ze hebben wel een heel goed verdienmodel. Ja. Goede cijfers. Een bewezen groeistrategie.
Gewoon je piloten niet betalen.
Neem bijvoorbeeld Basic Fit, dat is een heel mooi voorbeeld. Die hebben een ongeveer gemiddelde groei van 30% per jaar. Ze openen 150 sportscholen en daar hebben ze een return on investment van 30%. En ook, dus dat is zijn hele goede statistieken. Alleen nu door de corona is dat eigenlijk een beetje kink in de kabel. Want alle scholen die moeten dicht.
Ja.
Dus dan heb je eigenlijk als bestaande aandeelhouder, zie je eigenlijk dat de kracht wat Basic Fit had, langzaam aan het verdwijnen is, omdat de cash opdroogt. En dan wat Basic Fit heeft gedaan, die heeft eigenlijk gezegd, nou, wij hebben nu gewoon door de coronacrisis meer cash nodig, want onze reserve loopt op. En we zitten eigenlijk gewoon te wachten dat de economie weer open gaat.
Ja.
En die heeft aan alle bestaande aandeelhouders gevraagd om wat aandelen
beetje te spekken,
een beetje bij te kopen,
ja,
met wel een lichte korting. En daardoor heb je eigenlijk als aandeelhouder de mogelijkheid om niet te verwateren.
Mm-hmm.
Want je krijgt eigenlijk de optie om extra aandelen te kopen met een korting. Doordat die emissie succesvol is, komt er meer cash binnen.
Ja.
En omdat er meer cash binnenkomt, is de kans heel groot dat Basic Fit dit overleeft. En dus weer kan doorgaan op de oude voet.
Het is een soort van toewijding aan het bedrijf waarin je al in hebt geïnvesteerd.
Kijk, als niemand die claim-emissie doet, dan is de kans heel groot dat Basic Fit
over de kop gaat.
En dus misschien wel red, maar daardoor niet zijn groei kan vasthouden.
Nee.
Wat dus eigenlijk als zittende aandeelhouder alleen maar negatiever is.
Ja.
Dus dan is het beter om als zittende aandeelhouder allemaal wat bij te leggen. Maar je krijgt ervoor terug wel nieuwe aandelen.
Ja.
En daardoor kan het de groei vasthouden. En daardoor, als je dus uiteindelijk over een jaar, 2 jaar die groei vasthoudt, dan verdien je dat ook weer terug.
Ja.
Dus er zijn ook hele positieve claim-emissies.
Oh, maar er zijn dus ook negatieve claim-emissies.
En ja, uiteindelijk gaat het erom wat je met het geld gaat doen.
Ja.
Als je een claim-emissie doet om schulden af te lossen, Dat is niet heel lekker.
Nee, want dan weet je dat ze het niet kunnen steken in groei.
Nee, dan wordt het
op
bedrijf
behoud
niet
van een moot.
Ja, dan wordt het bedrijf niet meer van waard. En die hebben we, dat kan ook bijvoorbeeld tegengestemd worden. We hebben Unibail, Damco, Westfield
tegengestemd. Je mag aandeelhouders ook over stemmen, natuurlijk.
Ja, je hebt natuurlijk gewoon aandeelhouders. Die is daar een stemming over. Ja. En bij Unibail is daar, volgens mij was het vorig jaar, in november 2020, is daar in de aandeelhoudersvergadering op is tegengestemd. Voor mij 62% was voor. Ik weet niet precies waar de grens lag, maar 62% was in ieder geval te weinig. Mm-hmm. En daardoor is de claimemissie niet doorgegaan.
Oei.
Dat is natuurlijk een beetje discutabel. Want je in dit geval heeft...
Dat geeft geen lekker signaal af.
Nee, ja, dat geeft ook een beetje aan een beetje onprofessioneel management, denk ik. Maar wat Unibail toen heeft gedaan nu, die heeft 3 jaar lang zijn dividend gekort. Wat volgens mij het idee was van het bestuur, is een claimemissie doen, heel veel geld ophalen, daardoor schulden mee aflossen. En dan kon je wel dividend doorbetalen. Yeah. En nu... is de claimemissie niet doorgegaan.
Dus
en
je hebt eigenlijk wel een beetje jezelf ermee als aandeelhouder als je niet in, ja, als je tegen zo'n claimemissie gaat stemmen.
Nou ja, ja, wat heb je liever? Wil je aandelen bijkopen door zo'n claimemissie of wil je liever gewoon geen dividend ontvangen?
Yeah.
Uiteindelijk als een bedrijf niet goed gaat, ja, het moet hoe dan ook, of er moet geld bij, of het beleid moet, er moet kostenbesparing, er moet iets gebeuren natuurlijk.
Yeah.
In dit geval hebben ze nu dividend gekort voor 3 jaar om... En daardoor gaat er minder uit en kunnen ze dus de kosten reduceren.
Mm-hmm.
En dat is misschien nog wel goed om erbij te zeggen, is dat we hebben dat met Martijn Storm. Die gaf even in de aflevering even heel kort aan.
De CEO van Wereldhaven, ja.
Dat er eigenlijk standaard als bestuur mag je onder de 10% een emissie doen.
Ja.
Dat heeft hij aangegeven van, daar hoeft niet over gestemd te worden. Het zit standaard, wordt daar goedkeuring voor gegeven.
Oké.
Dat is eigenlijk, dus elk jaar bij de vergadering wordt gevraagd, maar in noodgevallen mogen we tot 10% zonder goedkeuring van een aandeelhoudersvergadering dit doen.
Ja.
En dat heeft hij even kort in de aflevering verteld.
Mm-hmm.
En dat noem je dan ook wel een sub-10 emissie. Ook wel een flits emissie, omdat eigenlijk al de goedkeuringsproces is al klaar.
Ja.
En er hoeft dus geen prospectus gebouwd te worden. Dat is eigenlijk een heel voorstel wat je ermee gaat doen en alles.
Ja.
En dat kan tot maximaal 10% bij de meeste bedrijven.
Mm-hmm.
Dat is wel dus een keer goedgekeurd bij de aandeelhoudersvergadering. Ja. Bijvoorbeeld Basic Fit heeft hier gebruik van gemaakt. En CM.com heeft hier ook vorig jaar gebruik van gemaakt. En dat wordt vaak gebruikt om... Dit wordt niet vaak in nood gebruikt, maar dit wordt vaak gebruikt om echt groeiplannen te...
Door te voeren.
Ja, te betalen, te bekostigen eigenlijk. Ja. Dit kan ook gebeuren als je een bedrijf wil kopen. Je ziet bijvoorbeeld een heel mooi bedrijf wat precies aansluit bij jouw bedrijf. En dat is een mooie synergie kan je creëren. En dat kan ik bijvoorbeeld betalen door een claimemissie van 8%. En daardoor haal ik 300 miljoen op. En met 300 miljoen kan ik dat bedrijf kopen.
Ja.
Daar zijn vaak heel veel bedrijven, of heel veel anderen zijn daar vaak blij mee. Want je kan gewoon in één keer een nieuw bedrijf binnenvoegen. En als het ook nog eens synergie geeft en je hebt daardoor omzetverhoging en winstverhoging, kan je zo een bedrijf ook steeds groter worden.
Mm-hmm.
Dus uiteindelijk is het ook wel een beetje, ja, wat ga je met het geld doen? Hoe de koers erop reageert?
Ja.
Misschien nog wel om nog even in de diepte te gaan bij een claimemissie, hoe dat precies werkt, is je krijgt als aandeelhouder krijg je een claimemissie. En dat houdt eigenlijk in dat je een optie krijgt. En die optie die heeft altijd een bepaalde doorlooptijd. Dus je krijgt een optie om te zeggen van nou, die optie geldt 2 weken.
Ja.
En er zit vaak een korting op. Dus bijvoorbeeld een korting van 15%. En die verloopt op een gegeven moment.
Ja.
Dus je krijgt een optie om op het moment dat die optie wordt uitgegeven. Zeg bijvoorbeeld een aandeel is 8 euro. En dan wordt voor 10% extra aandelen uitgegeven. Dan is dus wordt automatisch is er 10% meer aandelen beschikbaar. Dus dan moet je ook meer aandelen delen door de waarde van het bedrijf. Waardoor automatisch de beurs natuurlijk al wat zakt. Dus de optie zit hem dan, snel gerekend zeg, op 7,20 euro.
Yeah.
Omdat het 10% zakt, dus 80 cent.
Mm-hmm.
En dan heb je ook nog eens een korting van bijvoorbeeld 15 of 25%. En die korting zit hem dan vanaf die 7,20 euro. Nou, ik heb even uit mijn hoofd niet hoeveel dat is, maar
nee,
dan ga je nou wat naar beneden.
Minder, ja.
En dat is dus de optieprijs waar jij dat kan op uitoefenen.
Ja.
En dat is dan, die heb je 2 weken de tijd.
Ja, net zoals in een kledingwinkel waar uitverkoop is, dat duurt ook niet eeuwig. Nee, je hebt 2 weken de tijd om dat kledingstuk in de sale te kopen.
Ja, maar dat kan wel zijn natuurlijk dat mensen zo weinig vertrouwen hebben in dit bedrijf met deze claim, dat zelfs de aandeelprijs zakt onder jouw optieprijs.
Omdat
gewoon heel veel mensen denken, nou, dit bedrijf vind ik dit.
Dus ze verkopen aandelen.
Dat vind ik niet meer goed, waardoor heel veel mensen gaan verkopen, waardoor zomaar de aandeelprijs onder die optieprijs kan zakken.
Ja.
En dan zijn al je opties zijn waardeloos.
Oh.
Maar dat ligt een beetje aan de kwaliteit van de claimen wat je met geld gaat doen.
Ja.
maar zegt dat je dat de aandelenprijs nooit onder die optieprijs komt, dan kan je ervoor kiezen om zittende aandeelhouder om die optie uit te oefenen.
Ja.
Maar dan moet je dus wel aandelen kopen. Moet je wel dat geld hebben natuurlijk. Of je kan ervoor kiezen om die optie te verkopen. En daarom zie je vaak wel dat die aandeelprijs vaak wel richting die optie gaat. Ligt er een beetje aan hoeveel aandelen natuurlijk worden uitgegeven. Want als er opties op de markt komen, niemand wil dat die alle bestaande aandelen willen die optie niet uitoefenen. Dus die gaan die optie verkopen. Ja, dan weet je natuurlijk nu al dat iedereen die dan het aandeel wil kopen, ja, die koopt het dan via die optie die je kan kopen.
Ja.
Waardoor de aandeelprijs natuurlijk zakt op een gegeven moment richting die optieprijs.
Ja.
Maar dat is wel een tijdelijke dip. Want op een gegeven moment, na zeg 2 weken, vervalt het optiecontract. En dan is er natuurlijk meer geld de organisatie ingegaan. Omdat die opties natuurlijk zijn, of nieuwe aandelen zijn uitgegeven. Waardoor eigenlijk de weer cash in de organisatie zit. Waardoor eigenlijk de aandeelprijs daarna
weer kan stijgen.
Eigenlijk wel weer een beetje naar het niveau ervoor gaat. Ja. Omdat er ook heel veel cash in de organisatie is gegaan.
Moet je een aandeelhouder al zijn voordat je zo'n claim mag hebben?
Ja, je krijgt eigenlijk als aandeelhouder een claim. En vaak is het
en
ook
dan kun
zo.
Je maar als je dus een optie die gaat van, zou je die wil je verhandelen? Mag je die dan ook dan alleen verhandelen onder andere aandeelhouders van dat bedrijf?
Ja, maar op een gegeven moment is het is gewoon een optie. Dus hoe je normaal ook opties kan kopen.
Ja, dat is gewoon een optie. Dus kan iedereen het kopen?
Ja, je moet hem wel eerst. Eerst wordt die alleen maar de optie gemaakt voor de bestaande aandeelhouders. En die bestaande ouders moeten dat dan verkopen.
Ja.
En dan is die gewoon op de vrije markt. Maar het is misschien nog wel goed om te zeggen, als er 10% extra aandelen worden uitgegeven en jij bezit zelf 100 aandelen, dan krijg jij natuurlijk 10 opties. Je krijgt niet voor, als je 100 aandelen bezit, ook voor 100 aandelen een optie. Dat is altijd de verhouding. Maar er zijn ook echt de hele uitzonderingen geweest, waar, en dan weet je echt dat het foute boel is, dat je dus meer opties krijgt dan je aandelen bezit. En dan weet je echt dat het foute boel is. Als je bijvoorbeeld andersom krijgt, dus je hebt 100 aandelen, maar je krijgt 200 opties, dan wordt er zo extreem veel nieuwe aandelen uitgegeven.
Ja.
Dubbel zoveel dan er al was. Ja, dan weet je echt dat het foute boel is.
Okay. Heb jij dat wel eens aangeboden gekregen? Een claim?
Nee, ik heb het nog niet gekregen. Hm. Ik heb wel in de community een paar keer gezien bij TUI. Waren een aantal mensen. En die ineens van, ja, wat is dit? Er staat in één keer wat in mijn portfolio over Warns. Heette dat volgens mij bij TUI. Wat is dat?
Ja.
Ik heb wel in de community een paar gezien. Maar ik heb er zelf nog niet mee te maken gekregen. En dat is misschien ook nog wel om te zeggen, is dat zo'n claim-emissie, dat gaat via corporate action. En dan zit ook weer een zakenbank bij. En die staat dan weer garant. Is dat, als je natuurlijk 10% extra aandelen uitgeeft of 20%, dan moeten die de markt in. Ja, die moeten wel gekocht worden.
Want als ze niet gekocht worden, dat ze die zelf kopen?
Dan gaan ze die zelf kopen, ja.
Okay.
Dus een zakenbank die gaat natuurlijk peilen hoeveel interesse is er in dit aandeel.
Ja.
En die, als er dus heel veel interesse is, dan merken ze, dan is het risico voor ons heel laag.
Ja.
Maar is het niet zo heel veel interesse, dan kan de bank mogelijk zitten met dat ze zelf het aandeel moeten kopen.
Ja.
En dan zal het risico dus omhoog gaan, waardoor ze dus ook meer marge pakken voor die IPO.
Ja.
Daarmee heb je een soort van roadshow waar ze gaan testen, aanvoelen. Ja. Hoeveel interesse is er in het aandeel?
Ja.
Dus er zit altijd een zakenbank tussen die dat organiseert.
Ja, precies.
Daarom is ook wat Matthijs Storm zei. Je moet goed kijken naar de analist wat hij erover zegt. Ik had nog even met Paul gebeld. Onze gast van de optie, de market maker. Die handelde natuurlijk in opties.
Yeah.
Dus die weet hier heel veel vanaf. En die vertelde een verhaal over Imtech.
Yeah.
Dat ging heel slecht. Dus failliet gegaan. Zijn bedrijf van een aantal jaar geleden. Is een beetje waar altijd wordt gesproken over dat bedrijven ook failliet kunnen gaan.
Mm-hmm.
Daar werd op een gegeven moment ook een claim-emissie gedaan. Maar die was echt, volgens mij 3-4 keer hoger dan het aantal aandelen dat uitstond.
Yeah.
Maar er zaten heel veel banken. Die zaten met leningen en obligaties in Imtech.
Mm-hmm.
En die banken, die gingen dus ook die claimemissie begeleiden. En die waren dus heel positief over die claimemissie.
Omdat ze er zelf in zaten.
Ja, en analisten waren dus ook allemaal heel positief over die claimemissie. Maar dat was helemaal niet terecht, want het bedrijf is daarna failliet gegaan.
De analisten waren positief, omdat ze merkten, van mensen zijn er positief over.
Nee, de analisten van de banken bedoel ik.
Ja,
die waren heel positief, maar die moesten wel positief zijn, want ze zaten er zelf in met leningen.
Ja.
En dat is wat Matthijs Storm zei. Je moet heel goed naar een analist kijken, vanuit welk werkgever praat hij. En zit die werkgever, want er zijn heel veel analisten bij banken, zitten die niet toevallig onder water met eigen belangen, waarom ze het advies op een bepaalde manier geven?
Ja, precies.
Dus dit is wel, want toen ik met Paul belde, die vertelde dit van, grappig dat Matthijs dit zei, want hier heb ik wel ervaring mee.
Ja, ja, ja.
Dus het is wel goed om ja, goed om maar nu een voorbeeld mee te geven,
ja,
wat Matthijs
nee, ja, precies. Leerzame anekdote.
Ja.
Nou, ik vind het best wel leuk eigenlijk, Pim, zo'n droge aflevering.
Ja, volgens mij...
Ik heb echt het idee dat ik weer wat geleerd heb.
Volgens mij hebben we eigenlijk een beetje alles al gehad over claimemissie.
Oh, nou, kijk aan. Mooi. Dan gaan we naar de update. En we gaan even een update van de update. We gaan de update iets anders doen. We gaan even wat meer aandacht voor vrienden van de show. En daarna geven we een update die niet per se met de portfolio dividend tracker te maken hoeft te hebben.
We gaan meer rouleren met het geven van updates.
Precies, ja.
Dan want er zijn heel veel nieuwe ontwikkelingen voor de podcast.
Ja.
En die hebben iets meer ruimte om ook nieuwe dingen te delen.
Precies. Maar we beginnen met vrienden van de show. We hebben weer een hoop nieuwe bijgekregen. Waarvoor dank allemaal.
Zeker.
Leuk dat jullie erbij zijn. Ik dacht, misschien is het leuk om even een paar berichtjes van mensen die zich voorstellen in de community door te nemen.
Ja, leuk.
Even kijken. Bijvoorbeeld Roy is erbij gekomen. Die zegt, ik ben 34 jaar en finance medewerker. De wereld van het beleggen vond ik altijd al interessant. Maar dankzij de podcast van Pim en Milou wil ik nu ook echt gaan beginnen met beleggen. En dit jaar wil ik me voornamelijk toeleggen op het opdoen van kennis. En van daaruit een start maken met de aankoop van mijn eerste ETF's en of losse aandelen.
Leuk. Ja. Welkom.
Leuk Roy dat je erbij bent. Dan hebben we Hey daar. Na introductie van mijn broer en beste vriend tot de podcast. Gauw aandachtig begonnen met luisteren. De podcast aan zich vind ik al een waanzinnig cool en nobel initiatief. Dat ik ook kan bijdragen aan het voortbestaan is helemaal te gek. Fijn idee om met gelijkgestemden te zijn en de vragen te kunnen stellen. En wellicht ooit te kunnen beantwoorden. Op aanraden van de show is mijn broker De Giro. Nou, hebben we dat aangeraden, Pim?
Nee, we doen niet aan...
We hebben alleen een voorbeeld misschien gegeven, ja. Inderdaad. De Giro heeft ons nog niet bedankt hiervoor. Daar wachten wij nog steeds op. Nee hoor. Nou, hij focust op duurzame ETF's en heeft nog een lange horizon. Ben benieuwd, zegt hij. Leuk. Nou, nog eentje doen, Pim?
Ja, nog eentje.
Oké, dan hebben we een berichtje van Elina. Zegt, hoi, ik ben Elina. In anderhalve week heb ik met heel veel plezier al wandelend een weg door de meeste afleveringen geluisterd. Ik heb een account geopend bij de Giro en wil daar met maandelijkse inleg vooral een appeltje voor de dorst opbouwen. Ik richt mij voorlopig vooral op ETF's. Ik beleef tot op heden veel plezier aan het analyseren van verschillende ETF's, het inlezen in de ontwikkelingen op verschillende markten. Nou, leuk Elina dat je er ook bij bent.
Ja, welkom, leuk.
Ja, wie had gedacht dat het leuk kon zijn om ETF's te analyseren? Ik niet.
Nee, ja, maar nee. Zo zie je maar, hè?
Zo zie je maar, inderdaad. En een update, Pim. Ja, wat gaan we doen?
Ja, we gaan niet de PDT-update doen, maar we gaan een update doen over onze podcast.
Ja.
Want wij hebben wat leuks te vertellen.
Ja, wij dachten het gaat nou best wel goed de laatste tijd. We hebben nog steeds, daar krijgen we er heel veel luisteraars bij eigenlijk. En we zien ook dat we steeds meer gevonden worden door... nou, bijvoorbeeld de Viva. Pim stond laatst in de Viva, jongens. Dus we dachten, we moeten misschien ook een beetje verder professionaliseren. En wat hebben we nou gedaan? We zijn een samenwerking gestart met Tamber.
Tamber, ja. Sound engineers.
Sound engineers. En we zijn met hun een nieuwe tune aan het ontwikkelen voor de podcast.
Ja.
En dat gaat hartstikke goed.
Ja, we zijn een traject gestart om, als ons van merkpositionering, maar dan op geluid.
Ja, klopt.
En dat is een heel leuk proces.
Ja, we kregen allemaal vragen.
Allemaal vragen aan ons gesteld. En we hebben in ieder geval muziek moeten luisteren en aan moeten aangeven welke nummers vinden jullie nou passen bij de podcast. Nou, ja. We zijn heel fanatiek bezig geweest en hebben uiteindelijk een playlist gemaakt met 50 nummers waar wij vinden, nou, dit past wel bij ons.
Ja.
Die gaan we ook op de website zetten. Dus als je het leuk vindt om die te luisteren, dan moet je dat vooral doen.
Ja, Spotify playlist is het. Jong beleggen de playlist. Heet
ja,
het,
Jong beleggen de playlist. Ja. En daarvan hebben we er 5 uitgekozen en gedeeld met Tamber. En ze zijn teruggekomen met een debriefing. Heet dat heel mooi in vaktermen. En daarin zijn de archetypes naar voren gekomen.
Ja, archetypes van wat een merk kan zijn. Dus hij liet ook bijvoorbeeld Rolex zien. Nou, er ging een reclame van Rolex kijken. En daar kwam echt duidelijk naar voren dat het is echt een soort van helden waren dat toch, Rolex. Dat is de archetype voor Rolex, precies, ja, van helden heersers, of heersers, inderdaad. Ja. Heersers. En wij hebben ook een archetype toebedeeld gekregen op basis van onze eigen input. En dat was de verzorger.
De zorggever.
De zorggever, inderdaad. Ja. Wij worden gelinkt, of nou, we zijn een beetje gelijk aan Nivea en het leger des heils.
Volvo.
Ja, Volvo, inderdaad. Ik vond jouw reactie daarop trouwens wel grappig, Pim. Maar jij zat echt een beetje van, dat had ik echt nooit verwacht. Maar eigenlijk is het best wel logisch.
Ja, nou, dat is het grappige dat je... Je gaat heel erg denken vanuit jezelf als persoon. Je ziet dan die 12 archetypen en je denkt, wie zou ik als mens zijn?
Heerser, sowieso.
Maar je, je moet natuurlijk niet denken vanuit jezelf, maar je moet denken vanuit de podcast. Het archetype dat de podcast bij andere mensen is. En daar kwam eigenlijk de zorggever, hij was eigenlijk, het was Niels, die zei gelijk, dat zijn jullie, er was gewoon geen discussie mogelijk.
Nee.
En toen liet hij ook geluid horen van reclames die ook in diezelfde hoek zitten en alleen maar de audio. En denk je, ja, dat klopt eigenlijk wel. En het grappige was, de nummers die wij hebben aangegeven, die 5 nummers, die vallen ook bijna allemaal in het type zorggever.
Ja, er was er zelfs eentje die hij ook als voorbeeld liet horen. Die
wij
normaal
hadden ingediend. Ja,
Forever Young van Bob Dylan.
Ja. Dus, maar nu is natuurlijk het leuke stuk. Dit is uiteindelijk, er is een soort van briefing uitgekomen. En die gaat dus naar een componist.
Ja, precies.
Dus er gaat gewoon een echte componist gaat aan de slag om voor jong beleggen een unieke tune te maken.
Ja, precies. En we houden jullie op de hoogte.
Ja, en dit is heel, heel leuk.
Ja, het is superleuk.
Dus binnenkort, over een aantal weken, horen jullie in één keer een nieuw geluid in de podcast.
Ja, en nou ja, hopelijk vinden jullie het dan net zo goed passen bij ons als wij vinden dat het bij ons past.
Dus we gaan daar binnenkort weer een update over geven.
Ja, dus dat. Dan gaan we naar het nieuws.
Ja, wat is jou opgevallen deze week?
Nou, mij viel onder andere op dat het even iets minder lekker ging op de app van de Giro. En ik zag ook al een tweet van Alexander Klupping voorbij komen. De dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier. Ja. En dan allemaal grafiekjes die naar beneden gingen.
Misschien moet je ook zorgen maken als zulke soort jongens ook erover gaan tweeten. Dan denk je echt, als het is echt zo als grap als bij de bakker gaan hebben over aandelen en en de gewone kranten staan.
Maar Alexander Klupping is niet de bakker, Pim.
Nee, maar hij is er ook niet. Door onze podcast is hij bezig met aandelen.
Ja, dat is waar.
Maar het is een beetje, het cijferseizoen is nu afgelopen. Er is ongeveer 20% meer omzet of meer winst uitgekomen dan analisten hadden verwacht. Dus het cijferseizoen was extreem goed. Mm-hmm. We zijn zo hard omhoog gegaan. Dat moet ook weer een keer een beetje naar beneden.
Nou, je had ook best wel aan verwachtingsmanagement gedaan. Want ik zit er nu naar te kijken en dan denk ik van ik had wel verwacht. Ik ben er eigenlijk vrij relaxed onder dat ik even 100...
Ja, we hebben 2 weken lang volgens mij 11 dagen op rij volgens mij groene dagen gehad.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk uitzonderlijk. Ja. En nu gaat het weer naar beneden.
Hoeveel ben je gezakt?
Ja, wel een hoop. Rond de 9.000 à 10.000 in een week. Maar ja, ook niet heel gek. Het zijn eigenlijk precies de aandelen die ik wel verwacht. Het zijn natuurlijk de Alphen.
Ja.
Nou ja, Tesla is ook heel hard gezakt. Maar die heb ik dan net op tijd verkocht. Mm-hmm. Maar Antjen, nou, Fastly, dat zijn eigenlijk precies de aandelen die gewoon heel scherp geprijsd zijn. En die een beetje price to perfection zijn. En
ja, dus waar maar het minst of geringst hoeft te gebeuren. En de koers
is gewoon... je moet ook een beetje zien als Alphen 300% omhoog kan gaan. Ja, dan kan het ook makkelijk 30% naar beneden gaan. Dat hoort een beetje bij dat spelletje als je zulke aandelen bezit.
Ja.
Ik kan me wel voorstellen als je net instapt dat heel veel pijn doet.
Ja,
dit zijn wel weken waar denk ik heel veel mensen even wakker worden geschud van hoe zit je portfolio in elkaar.
Ja.
En er is wel onderliggend natuurlijk wel veel aan de hand. Waarom de aandelen zo hoog staan, heeft te maken natuurlijk dat de rente heel laag is en dat er ook nog een beetje een vraagstuk over inflatie. Gaan rente en inflatie gaan natuurlijk wel een beetje hand in hand. En nu zijn er toch wel langzaam loopt de Amerikaanse rente weer op. Ja, en als dus de rente oploopt, dus eigenlijk de risicoloze voet gaat omhoog. Dus je kan... als je nu eerst zou je bijvoorbeeld 0,1% rente krijgen als je het vastzet, maar als je dat langzaam omhoog gaat naar 1%, dan is het dus, je kan dus 1% rendement krijgen met 0 risico. Waardoor eigenlijk het risico nemen in aandelen die heel hard groeien, wordt daardoor relatief duurder.
Ja.
Omdat je namelijk een voet hebt waar je 0 risico hebt, waar je ook rendement krijgt. En dat effect, daarom is gewoon, er is gewoon een heel simpel ding. Als de rente omhoog gaat, gaan de aandelen nu naar beneden. En dan gaan vooral de aandelen naar beneden die heel scherp geprijsd zijn.
En die rente is natuurlijk heel lang gewoon expres laag gehouden. Die wordt nog steeds laag gehouden.
Ja, en het is ook heel laag en het is nu nog steeds heel laag.
Maar is er nu iets ingezet?
Nou ja, het gaat nu iets omhoog, maar het gaat volgens mij echt 0,10, 0,20 basispunt omhoog. Dus het is echt helemaal niks. Okay. Als je heel erg uitzoomt, denk je, dan zie je niet eens verschil.
Ja.
Alleen ja... als het gaat toch wel omhoog. En daar zit toch wel een beetje die angst in.
Ja.
En er zijn natuurlijk ook heel veel bedrijven... die juist heel erg profiteren van rentestijging.
Zoals?
Nou, bijvoorbeeld verzekeraars. Die hebben natuurlijk extreem veel cash.
Ja.
Want die ontvangen alle premies.
Ja.
Nou ja, banken. Het hele verdienmodel van een bank is geld ontvangen, geld uitlenen. En daartussen verdienen ze geld. Dus hoe hoger de rente is, hoe groter het verschil.
Ja. En heb ik nog wel even een persoonlijk vraagje. Of nou persoonlijk, een praktisch vraagje vooral. Nu zie je dus van, nou, de aandelen zijn wat goedkoper. Maar ik heb al begin van de maand gekocht. Is dit nou... Wanneer weet je of, of het slim is om toch nu er wat extra bij te kopen? Om, om een extra transactie te doen?
Nee, ik zou... Als je echt gewoon zo'n deze jaar doet wat jij doet, gewoon elke maand zou ik met zo... Dit is echt niks nu. En ik denk dat je pas echt extra zou gaan doen als je echt een correctie is. Volgens mij zijn we nu een paar procent naar beneden. Ja, wat is nou een paar procent? Mm. Ik zou veel meer daarop reageren als echt een correctie komt. Dus echt 10% of zo.
Ja.
Dat echt substantieel is. Kijk, het is niet een soort van sell of dat is niet wat er gebeurt nu. Het is meer dat er zijn gewoon wat bedrijven zijn gewoon heel hard opgelopen. En vooral de technologiebedrijven. Daar wordt nu gewoon heel veel van verkocht. Maar omdat en dat wordt eigenlijk gestopt in aandelen die wat achter zijn gebleven. Dus het is ook een beetje een geldverplaatsing. Dus je kan niet echt spreken van een correctie of zo. Het geld wordt niet echt uit de markt gehaald. Je hebt me ook heel veel mooie maanden gekend, hoor, waar het alleen maar donkergroen is. Maar ja, dan zitten er ook echt succes dagen tussen waar het echt helemaal rood is.
Bloederig.
Nou ja, als ik mijn groeiaandelen kijk, was het helemaal rood. Kijk je naar mijn dividendaandelen. Een beetje rood, een beetje groen.
Ja.
Daar zie je wel heel erg het verschil tussen de type bedrijven.
Ja. Ik vind het eigenlijk wel een lekker bruggetje naar portfolio.
Ja, nou ja, ik heb geen transacties gedaan.
Nee.
Ik heb er wel een paar die ik wel echt nog wil gaan doen. Maar in deze periode nu zo denk ik, nou, ik kijk nog gewoon even aan hoe het loopt. En ik heb er wel een aantal zijn die ik binnenkort wel ga doen.
Okay.
En mijn portfoliowaarde is 192.600. Dat is volgens mij een daling van vorige week van 9.000 volgens mij.
Nou, zoiets inderdaad. Dus we zaten in ieder geval wel boven de 2 ton.
Ja, nou, nu niet meer.
Nu niet meer. En mijn portfoliowaarde is 4.467. Dus ja, dat is bijna 100 euro minder dan vorige week. Nou, zoiets.
Ja.
Ook niet gek nog steeds.
Nee.
Dus ja, alleen maar relaxedheid aan deze kant. Gaan we naar reviews?
Dat is goed.
Ja, dat is goed, hè?
Ja, zolang jij er zo lachend bij zit, dan ben je gewoon goed bezig. Nee, maar dat is echt belangrijk. Dat is
ja,
echt,
maar ik sta nog steeds in de plus. Ik heb al 400 euro meer dan toen ik begon.
Ja, maar ook als ben je net begonnen, je staat nu in de min, ook niet in paniek raken.
Nee, inderdaad. In het begin had ik dat wel een beetje, maar nu, ja, op een gegeven moment...
Nee, maar dit is goed. Dit is precies goed wat je moet hebben als belegger. We gaan het volgende week hebben, trouwens, over emoties en de psychologie van beleggen.
Oh, leuk. Helemaal en, mijn onderwerp.
Ja, dit past ook wel binnen hoe het nu de markt is.
Ja.
Heel belangrijk.
Ja, oké, okay, leuk. Zin in. Goed.
Liever wat minder risico, minder als je daar goed van slaapt en daar totaal niet reageert, dat is veel beter.
Slaap is ontzettend belangrijk.
Je moet het 30 jaar volhouden, hè? Dus het is belangrijk dat je er heel relaxed onder bent.
Ja. Over slaap gesproken, ik kan straks sowieso mijn nachtrust wel vergeten, volgens mij. Aangezien ik een programma in de nacht ga presenteren op Radio 1.
Ja, je wordt een nachtuil.
Ja.
Trouwens, even, hoe leuk is dit, hè?
Het is
gewoon
het
eerste radioprogramma. Je gaat gewoon terug in de tijd, gewoon naar de stenen tijdperk waar je gewoon weer radio gaat maken.
I know, maar radio is wel echt gewoon een grote liefde. En ik vind alles met geluid leuk. En het is zo relaxed om niet over beeld na te hoeven denken. En weet je wel, het is gewoon...
Ja, nee, maak maar een grapje. Nee, superleuk dat je...
Oh, maar ik vind het wel waar wat je zegt. En daar ben ik ook echt wel trots op.
Ja.
Dus, ja, helemaal niet erg. Nee, dus ja, hartstikke leuk. Heel veel zin in. Maar eerst...
Misschien even vertellen vanaf wanneer en hoe laat. Dat voor de mensen die jou graag willen horen.
Ja, vanaf 1 maart in de nacht op Radio 1. Tussen 1 en 2. Miss Podcast heet het programma. En ik presenteer het van maandag tot en met woensdag.
Ja, wat leuk. Miss Podcast. Ja, je bent wel... je gaat weer een beetje positioneren zo, hè?
Ja.
Ja, leuk. Ja. Voor de mensen die niet kunnen slapen. Van 1 tot 2.
Precies, ja. Dan gaan we naar de reviews. Vraag van Martijn aan Pim. Ik heb je wel eens horen zeggen dat je geen fan bent van grondstoffen, maar is dat nog steeds zo? Ik zou graag je visie eens op goud en zilver en andere grondstoffen als beleggingen willen horen in de podcast.
Ja.
Dat is nog steeds wel een beetje zo, hè?
Nou, dat klopt. Ja, dankjewel voor je vraag, Martijn.
Ja.
Door deze vraag heb ik eigenlijk gerealiseerd dat we helemaal nog geen podcast hebben gemaakt over grondstoffen.
Nee.
Die heb ik op de lijst gezet. Die gaan we binnenkort ook een keer doen. Dat kan eigenlijk niet ontbreken.
Nee.
Überhaupt...
Ik krijg ook vaak vragen over.
Ja, nou ja, goud is wel echt een assetklasse. Daar moeten we eigenlijk een keer een podcast over maken.
Ja.
Dus dat gaan we doen. Dus daar komt eraan, Martijn. Ja, weet je, met grondstoffen... Ja, ik ben daar heb ik al best wel vaak al over wat over verteld. En grondstoffen die, als je gewoon op lange termijn kijkt, naar de afgelopen 200 jaar, dan is grondstoffen gewoon geen goede belegging geweest. En... er zijn gewoon heel veel assetklassen die bewegen gewoon heel erg in een cyclus. Mm-hmm. Er is altijd heel veel vraag en er is altijd heel weinig aanbod en andersom. En daardoor gaat die prijs en gaan dus op en neer. En er is dus altijd een goed moment in een periode van een x-aantal jaar dat een belegging in grondstof interessant kan zijn. Maar ja, als je 30 jaar gaat beleggen, dan kan je niet zeggen, ik koop een goud en dan ga ik 30 jaar vasthouden. Dat werkt niet zo met grondstoffen.
Mm.
Dat is eigenlijk één.
Ja, past niet bij de lange termijn strategie.
Nee, het is echt cyclus. Dus je zit in een bepaalde cyclus. Dus je moet instappen en uitstappen. En een ander ding is dat je geen fundamentele analyse kan maken.
Ja, jij kijkt liever naar management, strategie. Zit het in een trend? Is het een moot?
Ja, dat zijn volgens mij hele fundamentele dingen die je kan analyseren. Die kan je afzetten tegen peers. En ik vind ook dat namelijk de curve van dat ik beter analyses kan maken in bedrijven gewoon veel duurzamer is. Het is iets wat ik, denk ik, als ik dit langer doe, ook echt beter in word.
Ja.
En als ik één keer eenmaal een bedrijf heb geanalyseerd, dan en dat bedrijf gaat, kan ik de 20 jaar volgen. En dat kan ik dus makkelijker bijhouden, omdat ik al elke keer bouw ik op door op de kennis die ik al heb gehad. En met grondstoffen zie ik dat gewoon veel minder. Er zijn zoveel dingen waar je in kan beleggen. Waarom zou ik dan zo'n breed perspectief pakken? Je kan beter gewoon je helemaal specialiseren in een specifiek stuk, waardoor je ook een voordeel kan halen met andere beleggers. Omdat je nog veel meer tijd steekt in één specifiek stuk. Als ik in alles ga beleggen, dan weet ik van alles niks.
Ja. Nee, precies. Dus je specialiseert. Ja.
Ja, en ik wil niet zeggen dat beleggen in grondstoffen slecht is.
Nee.
Maar dit is, er zijn ook mensen die zijn expert in grondstoffen en die doen niks anders dan grondstofbeleggen. Maar dat is natuurlijk prima, maar dat moet wel bij je passen. En ik denk wel dat je veel meer focus moet aanbrengen en niet in alles, in alles wat moet zitten.
Nee, maar het is wel goed om daar een keer een aflevering over te maken, inderdaad. Want dan kan ik wel inschatten of het misschien bij mij past, want ik vaar nu een beetje op jouw analyse.
Ja, nou, daarom. Iedereen moet er zelf een keuze maken. En uiteindelijk moet je wel blijven bij, noem je dan je circle of kunde. In het Engels is het veel mooier, dus je circle of competence.
Ja.
En ga daar je energie in steken.
Ja.
Want anders heb je nooit ook een voordeel als belegger.
Precies.
Okay. Dus dat, zo kijk ik daar eigenlijk naar.
Ja, oké. Okay. Nou, dan hebben we nog een recensie van Willem in de Apple Podcast app. Willem schrijft, dit had ik nodig. Dankjewel voor jullie fantastische podcast. Ik luister nu een week en zit bij aflevering 15. Nou, dan heeft hij toch lekker doorgeluisterd al. Een vriend die al enkele jaren aan het beleggen is, probeerde het me altijd uit te leggen. Maar nu, door jullie podcast, begrijp ik pas wat hij nou allemaal tegen mij aan het zeggen was. Ik ben ervan overtuigd dat ik met een laag risico mijn geld kan gaan beleggen. Nou, dank voor je recensie, Willem. Hartstikke leuk. En dit is ook wel een beetje de strekking van wat we, ja, de rode draad misschien wel tussen de berichten die we krijgen, toch?
Ja.
Van, ik hoorde er al heel veel mensen over praten. Ik hoorde altijd al dingen over. Ik snapte het nooit. En nu snap ik het.
Ja,
dat vind ik echt een heel leuk compliment.
Ja, ja, nee, ja. Nou ja, ik denk dat dat voor ons ook geldt.
Voor mij in ieder geval. Ik snap het eerst ook niet.
Ja, maar voordat ik deze podcast begon, had ik exact hetzelfde. Ja, totdat je in één keer wel klikt en het begrijpt. En dan denk je, nou, wat heb ik al die jaren moeilijk zitten doen?
Ja.
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 Ja, dit is eigenlijk de reden waarom we deze podcast maken. Omdat het mij heel veel tijd kost om het wel te begrijpen.
Ja.
En door mijn sabbatical ben ik over dat drempeltje heen gegaan.
Ja.
Maar ja, als ik die sabbatical niet had gehad, had ik dit waarschijnlijk al deze podcast ook niet geweest.
Waar een sabbatical niet goed voor is.
Ja, en door deze podcast, die had ik zelf graag willen hebben. Voordat ik op sabbatical ging. Of misschien zelfs toen ik 20 was of 18.
Ja,
hopelijk waag ik nu heel veel andere mensen die in dezelfde situatie zitten. Ja, dat ze ook gaan beleggen zonder die sabbatical.
Tot zover het leger des hels. En Nivea en alle onze verzorgende aspecten die daarin zitten.
Ja.
Volgende week gaan we het hebben over de psychologie van het beleggen.
Ja, wordt een hele leuke.
Zin in. Echt waar. En dan rest ons nog één ding. Investeer in je kennis en beleg met beleid.